Een goedemorgen voor de mensen die hier altijd zijn of heel regelmatig. Voor de oude mensen die weer nieuw binnenkomen, hartelijk welkom. Straks aan de koffietafel kunnen jullie wat meer uitwisselen over elkaar. Ik steek graag de paaskaars aan als het teken dat God in het begin heeft gezegd er zij licht en er was licht. En dat Jezus heeft gezegd ik ben het licht der wereld. En vanmorgen toen ik erover nadacht, bedacht ik me hoe erg zou het zijn als het altijd nacht was. Nooit een streepje licht, dan hadden wij geen kleur. We konden elkaar ook niet in kleur zien, want we weten in het diepst van de aarde, diepst van de zee, daar leven dieren zonder kleur. Zo zou het zijn. En dan dacht ik wat heerlijk dat er licht is en dat we naar het licht mogen zien, mogen leven in en uit en door het licht. Zo ga ik u graag voor in gebed voor deze morgen. Heer, dank u wel dat u inderdaad het licht gemaakt hebt en dat u in ons leven ook het licht hebt aangestoken en dat we elkaar mogen zien met het licht in de ogen, met het licht ook vanuit onze ogen, dat we kleuren mogen zien, veranderingen mogen zien, wijzigingen, maar ook ontwikkelingen, alle goede dingen, alleen maar omdat u het licht gemaakt heeft. Dank u wel dat u die God van het licht bent en dat u dat ook vanmorgen wilt zijn. In ons midden, in Wapenveld waar John staat, in zoveel andere kerken hier om ons heen. Mensen die op weg zijn met u, het licht ook tegemoet, een eeuwig licht, maar ook met elkaar. Zegen ons Heer vanmorgen, nu u hier toch bent, wilt u ons dan meenemen in uw zegen, in uw genade, in alle goedheid. En we danken u dat u er bent. En dat u ook daar bent waar wij niet kunnen zijn. Dank u wel voor deze dag, voor deze morgen. En dank u wel ook voor elkaar. Dat het licht zo ver gaat dat het mensen aan elkaar bindt. Amen.
Geweldig om zo met elkaar de Heer groot te maken. Vorige week heeft Marianne gesproken. Ging ook over genade, meer genade dan geloof. Dat de genade van God is toch nog groter dan het geloof van mensen. En eigenlijk op die gedachte ging ik verder. En de overdenking van vandaag heb ik genoemd wet of genade. En het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen hebben we wel eens jaren geleden eerder gelezen. Maar het bleef deze week in mijn hoofd, in mijn gedachten, als we kijken naar de wereld en de dingen om ons heen, dan moest ik toch weer aan dit Bijbelgedeelte denken. En dan dacht ik aan het nieuws van deze week, aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt. Ik hoef u dat allemaal niet te vertellen, want als het goed is of meestal kijken we toch wel bepaalde programma's, misschien de actie op woensdag 555. En dan zien we wat er gebeurt. Aardbevingen. Vreselijke aardbevingen. Een oorlog die maar voortduurt, waarvan we allemaal gehoopt hadden dat die in een paar maanden voorbij was. Crisis is het meervoud op allerlei gebied. Zoveel aardbevingen en ook in Turkije. Op zo'n moment, als je geconfronteerd wordt met de aardbeving, dan denk je, wauw, dit is bijzonder. En dan ga je een beetje zoeken op internet en dan zie je dat er wereldwijd door de eeuwen heen altijd aardbevingen zijn geweest. Kleine en grote. En ja, ik herinnerde me niet, maar u misschien wel, de aardbeving van 1999. Die was ook in Turkije, in een stad of in en rondom een stad Izmit. En volgens de schattingen, ik heb het even voor u opgeschreven, waren er 17.127 doden en 43.000 gewonden. maar veel andere bronnen stellen dat het werkelijke cijfer, even kijken waar ik dat heb, dichter bij de 45.000 doden ligt. En dat deed me toch wel een beetje denken aan de getallen van nu. En ook het aantal gewonden van die aardbeving was hoog. Nou, waarom vertel ik dat? Omdat ik zo graag over aardbevingen vertel. Nee, helemaal niet, want het lijkt me afschuwelijk als je het meemaakt. Maar het gaf mij wel een beeld van, hé, hey, dit is niet nieuw, dit is meerdere keren voorgekomen. En ik kon op internet een lijst vinden alleen van Turkije. En die begint bij 17 na Christus, geloof ik, tot nu toe. Dan wil je niet weten hoeveel aardbevingen er waren. Verschrikkelijk. Juist in dat gedeelte van de wereld. En dat heeft natuurlijk te maken met natuurkundige processen waar ik niet zoveel verstand van heb dat ik het allemaal aan jullie uit kan leggen. En dat is ook niet de bedoeling van deze morgen. Maar het laat ons wel zien, er is een plek daar in het midden van de wereld, zou je kunnen zeggen, waar heel veel aardbevingen hebben plaatsgevonden. En niet alleen daar, maar ook op andere plekken. Een kapotte wereld. Een wereld die niet helemaal meer functioneert zoals het bedoeld is. Aanstaande woensdag begint de lijdenstijd. En woensdag 22 februari is het dan ook, in veel kerken herdenken ze dat als woensdag. Wij beleven dat niet zo nadrukkelijk. Mensen krijgen met as een kruisje op hun hoofd om te zeggen, kom tot inkeer. Inkeer, boete, spijt, berouw, dat is eigenlijk de betekenis van aswoensdag. En of je dat nou precies zo doet als de katholieke kerk of de PKN, dat maakt me niet uit. Het is goed om in deze tijd, waarin we opgaan naar Pasen, toch ook die lijdenstijd heel bewust meemaken. Het is niet altijd leuk. Ik ga ook liever over Pasen zingen en over Pasen vertellen. Maar eigenlijk is er geen Pasen zonder lijden. Er is een lijdensweg en die eindigt in Pasen, in de overwinning. Ja. Dus gaan we christenen ook met elkaar die weg. Welke weg ging Jezus op weg naar Golgotha, op weg naar het graf? En het is goed om de komende weken, je hoeft niet de hele dag te treuren en te huilen, dat hoeft niet. Maar het is wel goed om momenten te nemen waarvan je zegt, word even stilgezet. Dit is de lijdenstijd. Wat heeft Christus meegemaakt? En wat betekent dat voor ons? En als Christus geleden heeft, dan denken we toch ook aan mensen die nu lijden. Zij doen dat niet om Christus willen, maar zij lijden vanwege de kapotte aarde of noem maar op, vanwege de klimaatveranderingen. Er is lijden. Christus heeft geleden. Christus eindigt in de overwinning. En uiteindelijk mogen wij daar ook op hopen en zeker weten, er komt een overwinning, er komt een overwinning. Maar nu gaan we met elkaar door dat lijden heen. En toen moest ik weer denken aan het gedeelte uit Lucas 13. En dat wil ik jullie graag voorlezen. En sommigen zullen zeggen, dat ken ik al, heb ik net in mijn Bijbel gelezen. Of dat herinner ik me nog, omdat het hier wel eens genoemd is. We gaan er heel kort met elkaar naar kijken. Lucas 13. En Jezus spreekt tot zijn leerlingen en tot zijn volgelingen. Er waren op dat moment, dus dat op het moment dat Christus daar wandelde met zijn vrienden en aanhangers, ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? En ik lees nu van mijn papier, omdat het er dus niet goed is opgekomen. Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie, omstanders, luisteraars, als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of, Jezus heeft nog een voorbeeld, die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. En dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Ja, wat moeten we daar nou mee? Wat zegt dit gedeelte ons voor vandaag? Lucas 13. Ik heb 3 gedachten die ik met jullie wil delen. Het eerste gedeelte gaat over vers 1 tot 5. En Jezus spreekt daar over de relatie van lijden met zonde. Hij heeft het over het lijden van de Galileërs die gedood zijn. En over het lijden van de mensen die bezweken zijn onder het instorten van de Siloam-toren. Dan vertelt Jezus een gelijkenis. En dan is het goed om te kijken, wat hebben die 2 gedeeltes nou eigenlijk met elkaar te maken? Eerst de eerste gedachte. Wat zegt Jezus over lijden? Galileërs waren vermoord. Bewoners van Jeruzalem bij de Siloam-toren waren als door een aardbeving van de aarde verdwenen. Wat wil Jezus daarmee zeggen? En de mensen die zijn wel geïnteresseerd, de luisteraars, die zeggen: ja, wat gebeurde daar nou en waarom gebeurde dat nou? Waarom zijn die mensen bedolven onder het puin? En waarom zijn die Galileërs gedood? Nou, er zal wel wat aan de hand zijn. Maar Jezus gaat niet echt op deze vraag in. Eigenlijk wil men dat Jezus zegt: ja, dat hebben die Romeinen gedaan, Pilatus en anderen. Of dat hij zou zeggen: schandalig dat dat gebeurd is. En dan gaat Jezus natuurlijk aan de kant van de lijdenden staan. Maar ja, daarmee veroordeelt hij wel de Romeinen. Jezus is vaak heel slim en hij gaat niet altijd op al die theologische verschillen en conflicten in. Want Jezus gebruikt deze vraag van waarom, om te zeggen, als ik iets mag zeggen over de relatie tussen zonde en lijden, dan is er niet een duidelijke één-op-één relatie. Dat betekent, je kan niet zeggen, ja, maar die 18 mensen die onder het puin bedolven zijn, die hadden wat op hun kerfstok en daarom viel die toren op hun. Nee. Of die Galileërs die door Pilatus vermoord zijn, ja, die zullen het wel verdiend hebben. Die zullen wel gezondigd hebben. En dan is Jezus zo duidelijk. Ik hou erg van dit gedeelte eigenlijk. Vroeger las ik er overheen, maar tegenwoordig spreekt mij dit zo aan. Want er is niet altijd en bijna nooit een één-op-één relatie tussen zonde en lijden. Waarom lijden wij? Waarom lijden mensen? Waarom is er een aardbeving in Turkije en niet hier? Ja, als wij de geologie van de bodem konden bestuderen en begrijpen. En van de week waren er ook allerlei uitleggingen op de tv. En ik ben niet zo goed in die dingen. Dan snap ik het ook al heel gauw niet meer. Maar ik weet wel dat in de aardbodem platen zijn en die gaan schuiven, waardoor er een aardbeving ontstaat. Waarom nou net daar? In Turkije en Syrië, dat er al zo erg aan toe is. En het zou altijd makkelijk zijn, en vroeger hadden wij iemand in deze gemeente, die is nu al overleden. Die kon dat altijd wel uitleggen. Daar en daarom gaat het met dat land niet zo goed. En daar en daarom lijden die mensen. Zelf denk ik dat we dat niet moeten doen. Omdat het heel vaak helemaal niet klopt. Mensen zondigen overal. En er zal eens een eindoordeel zijn. Dat zal wel. Maar als er op dit moment calamiteiten gebeuren, dan kunnen we niet zeggen, ja, ik weet wel waardoor dat komt. Dat komt door hem, of dat komt door haar, of dat komt door die bevolkingsgroep. Toen ik van de week tv zat te kijken naar al die beelden, was er maar één ding wat ik kon doen. Stil zijn, huilen en bidden. Heer, ontfermt u zich over deze mensen. Nu weet ik wel, sommigen halen verhalen uit het Oude Testament aan van zonde en straf. Maar daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Want als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we, de straf is gedragen. En God werkt niet vanuit een schema van, jij hebt gezondigd, dus jij krijgt straf. En daarom legt Jezus dit ook zo duidelijk uit. Denken jullie soms dat jullie beter zijn dan die Galileërs? Denken jullie soms dat je beter bent dan de mensen waar de toren op viel? Nee. En dan, dit is een bemoedigend stuk en een ernstig stuk. Want Jezus zegt dan, als jullie je niet bekeren, als je niet tot inkeer komt, dan overkomt jullie dat ook. Denk daar maar over na. En ga niet denken over waarom, waarom, waarom. Er is een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ze horen bij elkaar. Maar in het Oude Testament zien we vaak zonde en straf. Jesaja 5 is een voorbeeld daarvan. Dan is er geen genade. Maar als we naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we dat er bij Jezus een andere werkwijze geldt, een andere orde is. Bij Jezus vindt de omkering plaats. En daarom maakt dit verhaal mij blij, het antwoord van Jezus. Ga niet piekeren over waarom, waarom. Ik heb nog niet heel veel mensen horen zeggen waarom het Turkije is. Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die dat gaan zeggen. Maar als je het leed ziet van die mensen, dan zwijg je, dan huil je. En dan bid je. Heer, ik snap het niet. Ik snap niet waarom duizenden sterven. En dan, ja, dan komt de vraag, hoe kijken wij er dan tegenaan, tegen het lijden? Al die rampen. Hebben wij verklaringen? Als iemand leed treft. Oh, hij zal het er wel naar gemaakt hebben. Nou, je moest eens weten. En als hij het niet gedaan heeft, dan heeft zijn voorouder dat wel gedaan. Er is wel een reden waarom mensen lijden. Oh, wat heb ik daar veel negatieve voorbeelden van gehoord, lieve mensen. Dat er altijd maar weer uitgelegd wordt waarom die persoon lijdt. Totdat het bij jezelf komt, of bij je eigen gezin, of bij je eigen huwelijk. En dan word je stil. Soms kun je zeggen, dit is de oorzaak van iets. Als iemand zijn hele leven gerookt heeft, ja, dan kan je zeggen, de longkanker komt daar vandaan. Dat kan je zeggen, ja. Ik heb een goede kennis. En hij is nu opgenomen vanwege longkanker. En hij zegt, ja, het is mijn eigen schuld. Ik heb zoveel gerookt, mijn hele leven lang. En ja, nu heb ik kanker. Ik kan daar niemand de schuld van geven, alleen mezelf. Dus af en toe is er een verband tussen zonde en lijden. Maar dat is aan de persoon zelf dan om dat te onderscheiden. En dan is er ook altijd weer, ja, inkeer en berouw mogelijk. Ja, hebben wij het ernaar gemaakt? Heeft die het ernaar gemaakt of die? Wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En alleen door genade worden wij gered. Mensen houden ook heel veel van het schema, oh, het is de straf van God. Ook dat heb ik veel te vaak gehoord. Waarom? Waarom dat land wel? Waarom dat volk niet? Laten we maar niet dat eindoordeel uitspreken. Aan het eind zal God klaarkomen en afrekenen met ons allemaal. Ja, maar niet aan ons is het gegeven om te zeggen, heb je dat volk gezien? Heb je dat gezin gezien? Ja, dat is de straf van God. Blijf ervan af. Alleen God weet wat er tussen hem en die mensen speelt. Andere mensen zeggen, ja, die aardbevingen, dat is een teken van de eindtijd. Ja, als ik mijn lijstje ga kijken van de, alleen van de aardbevingen in Turkije vanaf 17 na Christus. Tientallen aardbevingen. Wanneer was het dan een teken van de eindtijd? Ook daarin, denk ik, moeten we heel voorzichtig zijn. God weet hoe de tijd in elkaar zit. En onze dagen zijn in zijn hand. En soms treft ons leed en soms niet. Als je een verhaal ziet van iemand die onder het puin vandaan komt, word je heel blij. En iedereen juicht, dat is ook logisch. Maar niemand kan zeggen, ja, maar dat was ook een goede man. Of dat was ook een slechte vrouw. Zulke dingen gebeuren, wonderen, uitkomsten. En anderen, die sterven toch. En de verhalen zijn hartverscheurend. Als er geleden wordt, dan moeten we niet met de vinger wijzen, maar we moeten alleen naar onszelf kijken. Want elk een wordt opgeroepen om naar binnen te kijken. Heb ik vrucht voortgebracht? Want daar gaat de gelijkenis over. Daar ga ik zo nog wat van zeggen. Maar dan moet je naar jezelf kijken. En dan bedoel ik niet dat je de hele dag moet zitten piekeren achter het gordijn of in je bed. Wat heb ik verkeerd gedaan? Als je weet dat je iets verkeerd hebt gedaan, beleid je zonde en het is je vergeven. Wat heerlijk dat wij een evangelie hebben van vergeving. En daar hebben we ook van gezongen. Van de week, heeft u misschien ook wel gezien op de televisie, een man in Amerika die werd veroordeeld voor levenslang. Een jonge man, want hij had 10 mensen doodgeschoten. Vreselijk wat hij gedaan had. En het was een racistisch motief. En hij kreeg levenslang. Terecht, denk ik. Het is verder niet aan mij. Maar wat me schokte was dat de rechter zei, op de televisie hoorde je dat, er is voor u, voor jou, geen vergeving en geen tweede kans. Toen dacht ik, moet de rechter dat ook zeggen? De rechter moet recht spreken. Maar of er geen vergeving is en geen tweede kans, dat is niet aan ons. Ik kan mij voorstellen als jouw familielid vermoord is, dat je boos bent, vreselijk boos. Dat zag je ook in de rechtszaal. Mensen kwamen uit hun stoelen en begonnen de schuldigen aan te vallen met elkaar. Ik kan het me wel voorstellen. En toch trekken wij ons terug als het komt op de rechtspraak, dan spreekt de rechter. En het eindoordeel is aan God. En wij zullen niet zeggen, tenminste ik zal niet zeggen, voor jou is er geen vergeving. Want vergeving is er voor iedereen. En deze gelijkenis die roept ons eigenlijk op om allemaal naar binnen te kijken. Zoals de Galileërs die vermoord waren. Waren ze slechter dan anderen? De mensen die bedolven werden onder het puin van de toren van Siloam, waren die slechter? Nee, zegt Jezus, kijk maar naar binnen. Kijk maar naar binnen. Hoe is het met mij gesteld? Ben ik klaar om de Heer recht in de ogen te kunnen kijken? En als je dit gedeelte leest in de hele context van dit gedeelte uit Lucas, dan weten we dat later in 60, 70, toen is Jeruzalem verwoest, voorbij. Dus er kwam wel een oordeel, maar hier in deze gelijkenis krijgen ze nog tijd. Keer je om, maak je niet druk over hem of haar of over die groep. Kijk naar jezelf en kom tot inkeer. We kijken heel even naar die vijgenboom. Een vijgenboom in een wijngaard, dat kwam veel voor. En die draagt meestal 3 keer per jaar vrucht. En nu is hier een vijgenboom die al 3 jaar lang geen vrucht heeft gedragen. En de eigenaar die komt langs en die zegt, hak die boom maar om. Hij put alleen de grond maar uit. Wat hebben we eraan? Maar de wijngaardenier die al die tijd voor de boom heeft gezorgd, zegt, laat hem. Laat hem dit jaar nog met rust. Vergeet wat al is gebeurd of nog niet is gebeurd. Spit de grond eromheen om en geef hem mest. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht geven. Zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Ik vind dat zo'n mooi gedeelte. Die wijngaardenier zegt, laten we er nog wat aan doen. Laten we nog bemesten, laten we nog water geven, laten we nog... Ik weet het niet, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar die wijngaardenier, die wil nog graag weer iets doen, zodat de boom niet omgehakt hoeft te worden. En dat is voor mij geduld en genade. Geduld en genade. Mensen hebben, als u boeken of commentaren hierover leest, krijgt u allerlei uitleggingen van, ja, wie is nou die eigenaar, wie is nou die wijngaardenier? En sommigen hebben gezegd, de eigenaar is God en de wijngaardenier is Jezus. Maar het is wel heel tegenstrijdig wat hier gebeurt. De een zegt, hak om, en de ander zegt, laat nog staan. God is niet verdeeld in zichzelf. Dus er is een andere uitleg die mij erg aanspreekt. Het gaat over genade en oordeel. En uiteindelijk zitten beide kanten in God. Maar welke kant wint altijd weer? De kant van de genade. Want de boom mag nog blijven staan. De boom mag nog blijven staan. Lieve mensen, ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik daarvan word. De boom mag nog blijven staan. Er is nog tijd, er is nog genade. En de genade die wint. De genade die wint. Er is nog tijd. Ik vind het aan de ene kant een hele vreugdevolle tekst. Ik vind het ook wel een beetje moeilijk. Want je denkt, ja, de mensen die dood zijn, die hebben die tijd niet meer gekregen. Ik heb daar geen antwoord op. God kent de zijne. En hij zal klaarkomen met allen die gestorven zijn. Maar uit deze gelijkenis mag ik leren dat de genadekant van God het laatste woord heeft. Tenminste, voor een hele lange tijd. Want de boom wordt niet omgehakt. En zoals met heel veel gelijkenissen in de Bijbel, wordt het verhaal eigenlijk niet afgemaakt. Wat is er gebeurd? Is na een jaar ontdekt, nou, er is nog geen vrucht. Omhakken. Of was er nog een jaar en nog een jaar, ik weet het niet. Maar dat ene jaar wat gegeven wordt, staat voor mij voor genade. Wat er ook gebeurd is, hoe goed of niet goed voor de boom is gezorgd, er is nog tijd. Er is nog tijd. En dat wil ik jullie allemaal meegeven vanmorgen. Er is nog tijd. Dus in plaats van de vinger naar anderen te wijzen, mogen we in deze tijd van bezinning en zelfinkeer bij onszelf naar binnen kijken. Hoe zit het bij mij? Heer, wilt u mij vergeven? En ook al zegt de wereldse rechter, voor jou is er geen vergeving. God heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. En hij zegt, bij mij is altijd genade en vergeving. Een verhaal met een open einde, zoals bijna alle gelijkenissen. Hoe loopt het af met de boom? We weten het niet. Maar ik hou graag de belofte vast. We hebben nog een jaar. De boom heeft nog een jaar. Wij hebben nog een tijd. Een tijd om tot inkeer te komen, om een nieuw leven te beginnen op bepaalde punten misschien. God geeft ons nog tijd. Bij alles wat gebeurt, moeten wij ons bewust zijn van, ja, het had mij ook kunnen overkomen. Willen we niet? We willen niet zeggen, ja, het, we willen graag zeggen, daar en daarom is het gebeurd. Dan is toch makkelijk, dan val ik er niet onder. Maar als mensen moeilijke dingen overkomen, dan zijn die mensen niet zondiger dan wij. Absoluut niet. We kunnen bidden en meeleven met mensen die lijden en we komen ze tegen, overal om ons heen. En we kunnen doen aan zelfonderzoek. En dan zeg ik nogmaals niet dat u dag en nacht moet piekeren over uzelf. Maar in deze lijdenstijd een moment van, hoe staat het met mij? Heb ik vrucht gedragen? Heb ik bijgedragen aan het koninkrijk van God? Of moet ik dingen belijden? Doe het. In bescheidenheid en in stilte. Maar soms moeten wij zelf ook lijden. En soms zelfs sterven. In Syrië, daar waren ook christenen. Ook zij die onder het puin bedolven zijn. En ook in Turkije zijn er christenen. En ik ga ook niet zeggen, ja, de christenen die komen er wel en die anderen. Aan ons is niet het oordeel. Het verhaal van de vijgenboom laat zien dat God veel genade kent, veel nieuwe kansen. En dat geldt voor individuen en groepen. En dan is de vraag, is die genade ook groeiende in ons? Als wij met mensen omgaan, met allerlei situaties, met onszelf, is er genade? Kunnen we onszelf vergeven voor dat wat mis is gegaan in ons leven? En zeggen, Heer, hier ben ik. Dingen zijn misgegaan, maar u geeft een nieuwe kans. Mag ik zo met mezelf omgaan? Ja. Mag ik zo met mijn naasten omgaan? Ja. Kort geleden hoorde ik het verhaal van twee jongens die lang geleden op de Bijbelschool zaten. En ik moet zeggen, op de Bijbelschool, ja, het waren nou niet bepaald voorbeeldige studenten. Het ging allemaal mis met dit en met dat. Ik weet het gelukkig niet meer allemaal, ik wil het ook niet meer weten, maar ik weet wel dat ze ja, geen voorbeeldstudenten waren. En ik dacht wel eens, ja, wat zal er van hun terechtkomen? En kort geleden vertelde iemand mij, met beide jongens is het heel goed terechtgekomen. Ze zijn getrouwd, ze zijn goede echtgenoten, goede vaders. De een is voorganger in een Zuid-Europees land en de ander maakt reizen naar een Oosters land om goederen te brengen. Het gaat heel erg goed met die twee mannen. En ik werd daar zo blij van. En tegelijkertijd zie je wel, Connie, jij dacht vroeger, toen jij docent was op de school, nou, ik weet het niet wat er met die twee moet gebeuren of zal gebeuren. En nu hoor ik via een hele onverwachte bron dat het goed gaat. En toen zag ik weer dat verhaal van genade. Er is nog een jaar, er is nog een jaar, er is nog een jaar. En dat geldt voor ons allemaal. Geldt voor ons en zo mogen wij met anderen omgaan. Er is nog tijd. God geneest, God vergeeft. En als mensen toch sterven, dan is het oordeel bij hem. Ik wil graag een genadepersoon zijn die zelf genade ontvingt en ook weer genade aan anderen mag doorgeven. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. Amen. Ik wil graag bidden eerst. Heer, genade is zo'n geweldig woord. Ik kan het niet begrijpen en omvatten, maar ik geloof erin. En dat het altijd boven het oordeel uitgaat, boven de wet. Dank u wel dat wij genade ontvangen hebben. Dat wij u hebben leren kennen. En als het in ons leven niet goed is gegaan of nu niet goed gaat, u vergeeft. En elke dag is er een nieuwe kans. Elke morgen als we wakker worden, mogen we zeggen, dank u Heer voor een nieuwe dag. Dank u Heer voor een nieuwe kans. Wees ons zo nabij, ook de komende week, dat wij mogen wandelen met u. En als de lijdenstijd ingaat, dat ook wij, ieder op onze eigen plek, af en toe even tijd mogen nemen om na te denken. Om ons te bezinnen en te zien wat u voor ons heeft gedaan. En help ons dan om uw weg te gaan. Ga met ons allemaal, Heer, we hebben uw hulp en bijstand zo hard nodig. Amen. Amen. Als u kunt staan, mag u staan, anders mag u ook zittende de zegen ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.